Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De dienst van vanmiddag, gemeente, is een leerdienst over psalm 82. En in deze psalm zingt Asaf over overheden en over rechten. En gaat het uiteindelijk ook om allerlei machten die deze overheden en rechters willen beïnvloeden. Met het oog daarop is psalm 29 vers 1 nu ons lied. Waar we zingen: aardse machten, loof de Heer. Geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van zijn hoogste naam aller grote roem beschaam. Ons lied is psalm 29 vers 1. Wij belijden nu het geloof in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aan ieder van u spreken met me mee in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Koning der koningen en Heere der heren. Wij verheffen ons hart tot U die in de hemel bent. Wij verheffen ons hart tot die plek waar de troon staat van U. En die troon is niet vakant. De troon is bezet door Uzelf. Want U bent de koning van alle koningen. En U bent de Heere van alle heren. Geef dat we dat bedenken als wij afstemmen op de dienst van vanmiddag. Als wij hier in de kerk zijn. Als leden van de gemeente, als gasten misschien. Zo mogen wij deze leerdienst uit uw handen ontvangen. Het past ons om ons voor u te verootmoedigen. Het past ons om onszelf klein te maken. Juist als we bedenken hoe groot en vol van majesteit u bent. Wij belijden dat er diep in ons hart iets leeft van opstand tegen uw gezag. Dat we het diep in ons hart niet kunnen uitstaan dat u op de troon zit en niet wij. Wij belijden het u. En zo roepen wij u, o koning, aan om uw genade. Die u bewezen hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wij geloven dat Hij op dit moment naast u is gezeten in de troon. Op zijn offer doen we een beroep. Erbarmt u zich over ons om Hem. En bedien ons door de Geest. De Geest die Christus heeft verworven. En geeft dat er zo verbinding mag zijn tussen de hemel en de aarde. Tussen u en ons. En ook al gaat het vanmiddag wat anders dan we hadden gedacht, er is geen beeld. En er is ook wel wat ruis op de lijn als er gezongen wordt, als we luisteren. Dat zij dan maar zo, heren. Maar geef dat alle ruis op de lijn vanmiddag weg mag vallen tussen u en ons. En dat we zo in alle rust, maar ook in alle ontvankelijkheid uw woord mogen horen. Uw woord mogen verkondigen. En dat we ons zo voor uw aangezicht weten. En dat wij ons zo door u mogen laten leiden. Dat is ons gebed. Pleitend op uw Zoon, de Heer Jezus. En de hulp van u, o Heilige Geest, inwachtend. Hoor ons. Om uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan uit de Heilige Schrift lezen 4 Bijbelgedeelten. Allereerst Psalm 82. Psalm 82 is ook het uitgangspunt voor de prediking. Psalm 82. Daar klinkt het woord van God als volgt. Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering van God. Hij oordeelt te midden van de goden. Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? Doe recht aan de geringe en de wees. Bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. Bevrijd de geringe en de arme. Ontruk hem aan de hand van de goddelozen. Zij weten niets en begrijpen niets. Zij wandelen steeds in de duisternis rond. Daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. Ik heb wel gezegd, u bent goden. U bent allen zonen van de Allerhoogste. Toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen. Sta op, o God. Oordeel de aarde, want u bezit alle volken. Wij lezen ook uit Daniël, hoofdstuk 10, vers 20 en 21. Daniël 10, vers 20 en 21, waar een engel tot Daniël spreekt. En daar horen we: toen zei hij, de engel, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michaël. We lezen uit het Nieuwe Testament Efeze 6, vers 10 tot en met 12. Efeze 6, vers 10 tot en met 12. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En tot slot Colossenzen 2, vers 15. Colossenzen 2, vers 15. Een vers wat nou aansluit bij het vorige schriftgedeelte. Hij, dat is Christus, heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Psalm 82 is het uitgangspunt voor de prediking. Psalm 82. In Psalm 82 gaat het over onrecht. En aan onrecht kun je ongelooflijk lijden. En misschien dat iedereen daar wel op een bepaalde manier over kan meepraten. Daarover gaat het heel vaak in de Bijbel. Ook in Psalm 43. De dichter van Psalm 43 lijdt onder het onrecht en hij schreeuwt zijn nood uit voor God. Vandaar dat ons lied ter inleiding op de prediking is Psalm 43, vers 1, 3 en 5. Psalm 43, vers 1, 3 en 5. Na de prediking is ons lied Psalm 76, vers 1, 4 en 5. En laten we bedenken dat als we zingen, gij vreselijk zijt gij in het gericht, we dan moeten denken niet aan verschrikkelijk, vreselijk als verschrikkelijk, maar veel meer als ontzagwekkend en aanbiddenswaardig. En die versen gaan we dus zingen thuis. En hier luisteren we Psalm 76, vers 1, 4 en 5. Psalm 82 staat centraal in de leerdienst van vanmiddag. Aan het eind van de preek vat ik de preek nog een keer samen in 5 punten. Ter geruststelling misschien als u onderweg even dreigt af te haken en denkt van wat nu. Aan het eind komt alles nog even een keertje terug. Gemeente, afgelopen vrijdag was het 2 weken geleden dat premier Rutte de koning bezocht. En de oudere kinderen die kunnen vast wel vertellen waarom dat was 2 weken geleden. Waarom ging president Rutte op bezoek bij koning Willem-Alexander? Ja, dat was om het ontslag van het kabinet aan te bieden. Want vrijdag 2 weken geleden was het kabinet gevallen. En nu hebben we een demissionair kabinet. En misschien kun je ook nog wel vertellen waarom dat zo is, hoe dat ontstaan is. Waarom is het kabinet gevallen? Ja, dan moet je denken aan dat heel lange woord, hè? Kinderopvangtoeslagaffaire, precies. Ja, dat is een hele mond vol, maar wat betekent dat? Nou ja, dat heeft in ieder geval alles te maken met onrecht. Ouders die ten onrechte slachtoffer geworden zijn van fraudeverdenkingen. Ja, of onterecht slachtoffer geworden zijn van een harde fraudeaanpak van de Belastingdienst. Om hoeveel ouders gaat het? 26.000. Zo, dat is nogal wat. En wat onrecht is, dat weten we ergens allemaal wel, hè? De tieners die in de kerk zijn en die thuis meeluisteren ook wel. In de klas heb je dat soms ook wel eens. Daar praat je over als je thuis komt. Dan moet je nou toch eens horen wat er nou is gebeurd. Is dat er één in de klas die dat ongelooflijk te klieren. En op een gegeven moment was de leraar het zat. Maar ja, hoe die klasgenoot is aangepakt. Het was echt buiten alle proporties. Een straf die niet in verhouding stond tot wat hij had gedaan. Veel te fors. En dan de manier hoe die is aangepakt. Zoiets zeg je, dat is niet eerlijk. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, dat is ook iets van onrecht, toch? En dat raakt je, laat staan als het jezelf overkomt, toch? Zo, je weet eigenlijk allemaal wel een beetje wat dat is. Dan moet je voorstellen dat je ouders onrecht wordt aangedaan. Dat je ouders er helemaal kapot van zijn. En dat het weer veel verder gaat dan wat zoiets wat in de klas gebeurt. Hè? Nou ja, dan komen we een beetje in de buurt bij wat er gaande is geweest. En nog steeds bij die 26.000 ouders. Ja, dat rapport heette ook ongekend onrecht. Precies. Ja, maar zegt iemand, we zitten hier nou niet op school, dominee. Mooi als dat aan de orde komt bij Nieuwsbegrip. We zitten vanmiddag in de kerk. Hè? Ja, dat is ook zo. Maar wel heel bijzonder, gemeente, dat vanuit Psalm 82 er toch licht valt over deze aangrijpende gebeurtenis. Hè? Want in Psalm 82 gaat het juist over onrecht. En gaat het over overheden. Dus vanuit het woord zelf valt er licht over de gebeurtenissen die onze aandacht vragen in de media, toch? En is het ook niet iets van een christen dat hij de tijd leert te duiden vanuit het woord van God? Nou, zo worden we meegenomen door Asaf vanmiddag. En zo gunt Asaf ons vanmiddag een blik achter de schermen. Want dat is het thema van de preek van vanmiddag. Een blik achter de schermen. En zo worden we meegenomen naar de vergadering. Dat staat er ook, hè? God staat in de vergadering van God. En je zou kunnen God moeten voorstellen als een soort voorzitter, als een soort president. God heeft de leiding. En hij oordeelt, staat er, hè, vers 1, te midden van de goden. Ja, een vergadering van God. Dat kom je wel vaker tegen in de schrift, hè? Een vergadering van God. Gaat er al een lampje bij u branden, jongens en meiden? Die heel rijke man, weet je wel, de rijkste man die er was, met heel veel kinderen en met heel veel bezit, en was Job. En helemaal aan het begin van het Bijbelboek Job worden we ook meegenomen naar een vergadering van God. Daar kom je het ook tegen, hè? En zo neemt Asaf, de Heilige Geest, moet je zeggen, vanmiddag ons ook mee in die vergadering van God. God staat in de vergadering van God. God leidt die vergadering. God is daar als grote voorzitter aanwezig. En daar worden we vanmiddag mee meegenomen. Een blik achter de schermen. We worden meegenomen in de hemelse gewesten waar een vergadering aan de gang is. En een grote vraag is natuurlijk, wie zijn die goden? Wie zijn die goden over wie het gaat in vers 1? God staat te midden van de goden. Die zijn dus kennelijk ook aanwezig in die vergadering. En heel vaak is dat uitgelegd als van, nou, dat zijn de rechters die het recht uitspreken. En dat zijn de overheidspersonen die regeren. Nou, als je wel eens een rechtszitting hebt bijgewoond, dan kun je die rechter ook wel voor je zien. Hè? Dan heb je daar een beeld bij. En die overheidspersonen, ja, dat zijn de koningen van de aarde. En die ja, in beeld komen over wie we horen en over wie we lezen. In de tijd van de Bijbel, in de tijd van Asaf, maar ook in de tijd van vandaag. Prinses Beatrix is vandaag 83 geworden. Nou, we denken aan koning Willem-Alexander, minister-president Rutte. De ministers, de vertegenwoordigers in de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de gemeenteraad. Ja, God staat in het midden van de goden. En zo is dat uitgelegd. Die goden als ja, de rechters, dat staat er ook boven, hè? Vermaning aan onrechtvaardige rechters. Aan overheidspersonen. En toch is maar zeer de vraag of dat juist is, gemeente. Moet er niet meer gezegd worden als het gaat om wie zijn die goden? Hoezo, zegt u? Nou, in vers 6 wordt gezegd over die goden. U bent goden. En vers 7 zegt dan, maar toch zult u sterven als een mens. Hey. U bent goden, maar toch zult u sterven als een mens. Een bepaald vonnis is er wat geveld wordt, waardoor die goden iets krijgen van een mens, namelijk de sterfelijkheid van een mens. Ja, voor een mens is dat zo, ja. Een mens is een sterfelijk wezen. Dat is niks nieuws. Dat weten we allemaal wel. En of je nou rechter bent of koning, daar heb je allemaal mee te maken. Dus dat is eigenlijk wel de vraag. Ja, klopt dat dan eigenlijk wel als die goden gewoon concrete mensen zijn? Ja, wat heeft vers 6 dan nog te zeggen? Als daar gezegd wordt, jullie zullen sterven als een mens. Wie zijn die goden? Gemeente, vanmiddag neemt de Heilige Geest ons mee. In de wereld achter de rechters. En in de wereld achter de overheidspersonen. En wordt ons een blik achter de schermen gegund. Want er is zoveel meer dan rechters die een vonnis uitspreken en advocaten die een gedaagde verdedigen. Er is zoveel meer dan koningen die van zich laten horen en die zichtbaar zijn in de media. Er is zoveel meer dan allerlei overheidspersonen, we hebben er allemaal wel een beeld bij. Er zit een hele wereld achter, zegt Asaf. En ik neem jullie vanmiddag mee, zegt de Heilige Geest. Bedenk dat. Er is meer dan wat je ziet. En zo worden we meegenomen in die grote vergadering van God. God staat in de vergadering van die goden. Die goden zijn machten. En die machten zetten alles op alles om die rechters op de aarde te beïnvloeden. Die goden, die machten zetten alles op alles om hun invloed te verspreiden in regeringen op de aarde. Dus natuurlijk heeft dat alles met die concrete overheidspersonen en rechters te maken. Maar het gaat niet om concrete koningen en rechters, maar het gaat om machten die invloed uitoefenen. En gemeente, dat kom je ook op meerdere plekken tegen in de schrift. Ik denk dat wij dat wel een beetje vergeten. Dat past ook niet zo bij deze tijd. Misschien, hè, zo van, ja, alles wat je niet kunt zien, dat is er eigenlijk ook niet. Nou ja, ik weet ook niet precies. Maar in ieder geval, in de schrift kom je het wel vaker tegen. Ja, op meerdere plekken in de schrift krijgen we een blik achter de schermen. In Daniël bijvoorbeeld. Neem het toch rest nog even bij, Daniël 10. En Daniël gaat het ook over allerlei koningen. Koning Nebukadnezar, koning Belshazzar. En de een komt en de ander gaat. Maar in Daniël 10 krijgen we ook een blik achter de schermen. Dan gaat het over de vorst van Perzië. Je mag denken aan de engel van Perzië. De macht van Perzië. Dat zou zomaar iemand kunnen zijn die ook een plek heeft in die vergadering van God. God staat in het midden van de vergadering van de goden. En kennelijk is er ook een bepaalde God, een bepaalde macht die zich bezighoudt met Perzië. En zo komen we ook een vorst van Griekenland op het spoor. Een vorst, een macht, een God die zich speciaal bezighoudt met Griekenland kennelijk. Zie je dat? Een blik achter de schermen. Er is meer dan wat je ziet, ook meer dan wat je ziet in Daniël, al die concrete overheidspersonen. Er is een wereld achter, een blik achter de schermen. En die engelen, die overheids, of die geestelijke machten, die proberen die machthebbers te beïnvloeden. En heel vaak zijn dat ook kwade machten. Dat zie je helemaal in het Nieuwe Testament. Ja, dat hebben we net gelezen in Efeze 6. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. We strijden als christenen niet tegen concrete mensen of zo. Maar veel meer tegen de machten die mensen beïnvloeden. Dat hebben we toch gelezen, hè? Wij strijden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbegeersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Zie je dat? Een blik achter de schermen. Juist het Nieuwe Testament gunt ons die blik. Dan gaat die wereld nog veel meer open. Dus laten we dat bedenken. Hè? Ook als van de week de regeringsleiders weer op het scherm komen. En laten we bedenken dat er allerlei machten zijn die hen willen beïnvloeden. Ook als het gaat om de mensen in de gemeenteraad. Als het gaat om de mensen in de rechtspraak. God staat in het midden van de goden. Het gaat om de machten. En wat willen die machten dan? Ja, die machten die willen van alles. Maar vanuit de psalm zou je kunnen zeggen, hebben ze ook een bepaald speerpunt. De machten houden van onrecht. Dat is hun grote speerpunt. En in dat kader oefenen ze hun invloed uit. En proberen ze rechters om te kopen, dat die rechters het onrecht niet straffen. En zetten ze alles op alles om overheidspersonen kwaad te beïnvloeden, dat het onrecht niet aangepakt wordt. En dat de zwakken niet worden beschermd. Als je dan denkt aan het wereldgebeuren, hè, dan moet ik denken aan zo'n lied. Kent u misschien ook wel. Het onrecht heerst op aarde. De leugen triomfeert. Ja, hoe komt dat? Nou, dat heeft in ieder geval ook te maken met wat er achter de schermen gebeurt. De invloed van de goden, van de machten, van de geestelijke boosheden in de lucht. Maar God staat. Er is een vergadering aan de gang en God staat. En kennelijk gaat er iets belangrijks gebeuren. God gaat staan. Wat gaat er dan gebeuren? Maar voordat we dat op het spoor komen, klinkt er opeens een stem. In de Tweede Kamer heb je de publieke tribune. Hè? Ik weet niet of je er wel eens bent geweest. Heel enkele keer, dan hoor je wel eens dat er iemand zomaar wat gaat roepen van die tribune. Hè? Dat is niet de bedoeling natuurlijk, maar het gebeurt wel eens. Nou, daar moet je een beetje aan denken. Als het hier verder gaat in de psalm. Hè? God staat in het midden van de vergadering en dan zomaar opeens een stem. Hoe lang? Vers 2. Wie zegt dat? God zelf? Iemand van de goden? Het lijkt op een stem van een profeet. Een profeet die namens God spreekt. Een profeet die zich richt tot die machten. Die machten die op aarde onrecht willen bedrijven. Hoe lang nog? Moet je je voorstellen, hè? Die vergadering. God staat. Er gaat iets belangrijks gebeuren. Die machten die zijn daar aanwezig. En zomaar opeens die stem. Wat nu? Hoe lang? Jullie machten. Zullen jullie onrechtvaardig oordelen? En de goddelozen bevoordelen? Ik denk dat het heel stil geworden is. In die vergadering. En dat die machten hun adem hebben ingehouden. Want daar zijn zij mee bezig. Onrechtvaardig oordelen. En het bevoordelen van de goddelozen. Ja, op het sportveld heb je ook te maken met een rechter, hè? Tieners, jonge mensen. In de gymzaal, in ieder geval bij een sport, daar heb je ook te maken met een rechter, toch? Een scheidsrechter. Misschien heb je gisteren wel een wedstrijd gehad. En dat kan je zo wel eens hebben, dan kom je thuis en dan zeg je, pa, en hoe was het? Dan zien ze al lang in je gezicht dat je natuurlijk verloren hebt. Ja, verloren, ja, maar dat kwam door die scheids. Want die was partijdig. Door hem hebben we verloren. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Dat kan. Maar je kan ook die scheidsrechter natuurlijk voor je karretje spannen, hè. En als die scheidsrechter zich zo had gedragen, je had gewonnen, had misschien niemand iets van je gehoord. Maar in ieder geval, even om dat beeld, hè. Partijdigheid, dat is soms zo irritant, hè. Nou, dat is nou net wat die kwade machten willen. Die willen dat die koningen op de aarde partijdig zijn. En dat die rechten zich laten omkopen. Vriendjespolitiek. Daar kan je aan kapot gaan, toch? Dat is wat die machten willen. En dan zegt die stem als het ware van de publieke tribune. Hoe lang gaan jullie daar nog mee door? Houd ermee op. Hoe lang gaan jullie ermee door? Met het bevoordelen van de goddelozen. Dat is dus onrecht, hè? Onrecht bedrijven. Doe liever recht, vers 3. Doe liever recht. Stop met het onrecht, maar doe recht. Juist aan de zwakken in de samenleving. Ze worden genoemd de geringe, de wees, de ellendige, de arme. Dat zijn mensen die iemand missen. Om voor hem op te komen. Denk bijvoorbeeld aan een wees. Hè? Wat is een wees, jongens en meisjes? Een weeskind. Een kind zonder vader en moeder. Hè? Een kind wat geen vader heeft die voor hem opkomt. Of een moeder die voor hem instaat. Erg, hè? Doe recht. Ook zo'n weeskind heeft het recht op bescherming. Juist door iemand, door de overheid. De overheid wordt ook wel het schild van de zwakken genoemd. Doe recht aan geringen, aan ellendigen, aan armen, aan de zwakken in de maatschappij. En bevrijd ze juist uit de hand van de goddelozen. Elk mens heeft recht op deze bescherming. Doe recht. Zorg ervoor dat die koningen recht doen. Dat ze dat niet laten lopen, dat onrecht aan de zwakken. En zorg ervoor dat de rechters een eerlijk, rechtmatig vonnis uitspreken. Nou ja, recht doen, dat heeft iets van mensen hun recht geven. Maar het kan ook zomaar wezen dat mensen recht hebben op straf. Hè? Dat als je kwaad doet, dat het kwaad wordt gestraft. Dat hoort er ook bij recht doen. Dat het kwaad aan het licht komt en gestraft wordt en niet toegedekt wordt. Of weggemoffeld wordt of onder het tapijt geschoven wordt. Dus dat is wat er vanaf de publieke tribune als het ware wordt gezegd, wordt geroepen. Hoe lang nog? Stop met het onrecht. Maar doe recht. In naam van God. Ja, gemeente, want dit is wat God wil. Dit is wat God wil. Dit zit God hoog, gemeente. God haat het onrecht. En dat vergeten wij wel eens. En dat is juist iets wat we in de behoudende hoek van de kerk nogal eens vergeten. Dat God ook wil dat wij recht doen aan de zwakken in de samenleving bijvoorbeeld. En dat God het onrecht haat. En dat God een hekel heeft aan machtsspelletjes en aan vriendjespolitiek. Wij hebben dat een beetje uitbesteed aan de linkse politiek. Maar dat slaat helemaal nergens op. Want als het ergens over gaat in de profetieën van het Oude Testament, dan is het wel over onrecht. Dus het is een volop bijbelse zaak. Laten we daarvoor staan. God haat het onrecht en hij bemint het recht. En daarom klinkt die stem ook in de naam van God. Hoe lang nog? Dit zit God hoog. Een stem die spreekt namens God. En dan gaat het verder. Vers 5. Zij weten niets. Dat zijn die machten. Dat zijn die goden. Zij begrijpen niets. Zij wandelen steeds in de duisternis rond, met alle gevolgen van dien. De fundamenten van de aarde wankelen. Als die koningen zich door die machten laten inpakken, dan struikelt het recht over de straten. Dan struikelt het recht op de straten. En dan gaat de samenleving kapot. Gemeente, dat is toch heel erg actueel. Denk aan die kinderopvangtoeslagaffaire. Als je de interviews hoort en ziet van gedupeerden. Maar ook als je dat veel breder ziet in de wereld. Hè, waar corrupte machthebbers aan de gang zijn. En mensen worden vertrapt. Maar ook als je heel praktisch denkt aan die ranglijst van 2 weken geleden. Van de vervolgde kerk die openbaar gekomen is. Als je alleen al denkt aan de situatie in Nigeria, waar vorig jaar meer dan ooit christenen gedood zijn omwille van het geloof. Dat is toch ook onrecht, gemeente? En dat is niet onbekend, dat komt allemaal in die vergadering langs, in de hemelse gewesten. En daar zit ook die invloed achter, van die wereld achter de schermen. De samenleving gaat kapot. Alle fundamenten van de aarde wankelen. En dan klinkt het vonnis. Vers 6. Ik heb wel gezegd, u bent goden. U bent alle zonen van de Allerhoogste. Toch zult u sterven als een mens. Zoals iedere andere vorst zult u vallen. Het zou kunnen dat het die stem is van die profeet die namens God spreekt. Het zou ook kunnen zijn dat het God zelf is die als de president in de vergadering dat vonnis uitspreekt. Hoe dan ook, het is een aangrijpende boodschap voor al die goden, voor al die machten die op aarde hun invloed willen laten gelden. Wat betekent dat precies? U bent goden, u bent alle zonen van de Allerhoogste. U zult sterven als een mens. Zoals iedere andere vorst zult u vallen. Betekent heel eenvoudig dit. Het is afgelopen met jullie spel. En het is daarmee afgelopen met jullie invloed op de aarde. Jullie kunnen de vergadering verlaten. Zoiets. God grijpt in. Als de grote minister-president. God doet wat die machten, wat die goden hebben nagelaten. God komt zelf op voor hen die onrecht lijden. En God die straft zelf alle die onrecht doen. En dan maken we even een grote sprong, gemeente. Deze woorden die zijn vervuld toen de Heer Jezus stierf aan het kruis. Bij het kruis van Golgotha, dan kunnen we ook aan heel veel dingen denken, hè? Maar bij het kruis van Golgotha mogen we ook denken dat God daar de machten en de goden die op de aarde er zo'n bende van willen maken, dat hij hen daar in de boeien slaat. Dat hij daar laat zien, jullie spel is uit. Je zou het niet zeggen als je Christus aan het kruis ziet sterven. Dan zou je zeggen, zijn spel met alle eerbied is uit. Maar het tegendeel is waar, want dat hebben we in de laatste schriftlezing gelezen. Hè? In Colossense 2 vers 15. Daar staat, hij, Christus, aan het kruis heeft de overheden en de machten ontwapend. Door zelf de dood in te gaan, maar met dat hij de dood ingaat, heeft hij al die machten aan de ketting geslagen. En hij heeft openlijk over hen getriomfeerd, de overwinning uitgeroepen. Het is afgelopen met het onrecht op de aarde. Niet langer triomfeert de leugen. De gemeente, deze Christus mag ik u ook in deze leerdienst verkondigen. Als er eentje weet wat onrecht is, gemeente, dan is hij het wel. Het was een en al onrecht dat de Zoon van God gestorven is aan het kruis. En toch, zo moest het gaan. Gemeente, aangrijpend zo'n rapport. Ongekend onrecht. Maar het onrecht heeft niet het laatste woord. Het laatste woord is aan hem. Die leeft en regeert in eeuwigheid. Jezus Christus. Het onrecht is in hem overwonnen. Dat is het evangelie. Ook dat is het evangelie. Maar ja, wat merk je daar nou van? Hè? Tja, wat merk je daar nou van? Kan je dat allemaal mooi zeggen. Maar wat merk je daar nou van? Want ja, als Christus dan overwonnen heeft op al die machten en al die goden, hoe kan zoiets dan gebeuren van pas? Hè? Wat geleid heeft tot de val van het kabinet. En als je denkt aan wat er gebeurt bij de christenvervolgingen. En ja, dat, is er ook vandaag niet alle reden om met dat lied te blijven zingen. Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert. Maar gemeente, als weet je wie er echt doordrongen zijn van dat er echt een wissel omgegaan is. Weet je wie daarvan doordrongen zijn? Die machten, die goden, die weten heel goed dat het afgelopen is. En dat hun spel uit is. Dat weten ze veel beter dan wij. Alleen weet je hoe ze daarmee omgaan? Ze doen net alsof er niks veranderd is. Dat is het punt. Ze doen net alsof er niets verandert en ze gaan gewoon door met het invloed uitoefenen op die koning en die rechters. En ze blijven ervoor zorgen dat het onrecht op de aarde zijn gang gaat. Maar ondertussen zijn ze wel gewaarschuwd. En ondertussen is Christus gestorven en opgestaan. En ondertussen heeft hij zijn geest uitgestort. Een soort tegenbeweging, hè? De invloed van zijn geest. Waardoor mensen zijn beeld, het beeld van Christus gaan vertonen. En het onrecht juist gaan bestrijden. In de kracht van hem. En zo gaat het toe naar die definitieve overwinning als hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat al die machten en al die goden worden gedaagd voor zijn rechterstoel. En al die rechters die zich hebben laten omkopen. En al die koningen die een soort dienstknecht waren van die machten in de lucht. Ze worden allemaal gedaagd en ze zullen geen stand houden. Want hij komt en zijn overwinning is zeker en het onrecht gaat eraan, vroeg of laat. En tot die tijd bidt de gemeente, sta op, het laatste vers van de psalm. Sta op, o God, oordeel de aarde. Want u bezit alle volken. En als God dat gebed verhoort, gemeente, daar word je nou echt blij van. Dat klinkt een beetje dreigend, hè? Sta op, o God, oordeel de aarde. Maar daar word je echt blij van, hoor. Als God de aarde helemaal schoonveegt van alle onrecht. In één klap alles voorbij. He, dan moet je ook denken aan dat woord, het openbaring. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan, waarop gerechtigheid woont. Onrecht voor goed voorbij. Nou zeg iemand, dat is toch best eens interessant, zo'n psalm. Actueel ook in deze tijd, mooi. Jazeker. Maar nog één stapje verder, gemeente. Want ja, we zijn geen koning, hè? Misschien dat er mensen zijn die actief zijn voor de gemeenteraad. Maar ja, misschien een paar mensen ook die werkzaam zijn in de rechten. Misschien studeert er wel een jongere rechten. Maar goed, dan heb je het ook wel een beetje gehad, hè? Als het gaat om echte mensen die hier worden aangesproken, koningen, rechters, ja. Maar het heeft ons uiteindelijk wel allemaal iets te zeggen, hè? Want die wereld achter de schermen, die kwade machten, die beïnvloeden natuurlijk niet alleen maar koningen en rechters. Die hebben het op ons allemaal gemunt. En de grote vraag voor ons allemaal is, in hoeverre laten wij ons leiden door de invloed van deze kwade machten? In hoeverre zijn wij een speelbal van hen? En zorgen wij ervoor dat in ons netwerk het onrecht zijn gang gaat? Juist als je een leidinggevende functie hebt, dan kan dat zomaar gebeuren. Partijdigheid. Vriendjespolitiek. Machtsspelletjes die bekonkeld worden in achterkamertjes. Ik kom in het pastoraat heel wat mensen tegen die daaraan kapot gaan. Jarenlang zich ingezet voor het werk. Trouw je werk gedaan. Je wordt gewoon gedumpt. Dat is onrecht. Dat brengt een kras op je ziel. Nou ja, dat heeft ook te maken met die invloed, hè? Hoe is dat voor ons als leidinggevende? Ik zeg dat ook tegen mezelf. In hoeverre laten we ons leiden door die machten, door die goden? En hoe zit dat eigenlijk in de buurt, jongens en meisjes? Als je gaat spelen, denk ik aan het pesten. Heb je dat ook al eens? Dat zomaar opeens, je bent gewoon leuk aan het spelen en dan zegt er iemand wat. En dan slaat heel de sfeer om. Alsof er een bepaalde macht opeens werkzaam wordt. Ja, dat is die invloed, zou het niet? En dan wordt dat ene kind uit de buurt weer het mikpunt. Zoals het eigenlijk altijd gaat. Dat is altijd zo leuk. Die laat zich altijd zo lekker opjutten en zo. Dan weet je dat er heel wat kinderen, of nou ja, jongeren zijn. Die daarom een eind maken aan hun leven. En nou even heel scherp, dat is nou precies wat die machten en die goden willen. Zo scherp ligt het, hoor. Voel je hoe makkelijk je daarin mee kan gaan? Ook op de werkvloer bijvoorbeeld. Er wordt ook heel wat gepest op de werkvloer, hè? Toch? Ik kan je ook zomaar in meegenomen worden. Hè? We zijn allemaal maar zwakke mensen, toch? We zijn niet beter dan al die overheidspersonen in de Tweede Kamer die steken hebben laten vallen. Natuurlijk is dat verschrikkelijk, maar ondertussen, hè, allemaal een zondig hart, toch? En gemeente, wat kan ik u dan beter doen? dan u Christus verkondigen. Hij die het onrecht als geen ander kent. Vlucht naar hem met de krassen op je ziel. Maar vlucht ook naar hem. Als je eerlijk gemaakt wordt vanmiddag in deze leerdienst. Als je beseft, ook ik laat mij voor het karretje spannen van die boosheden in de lucht. En ik doe soms mee aan die machtsspelletjes. En het kan zomaar wezen dat er ook iemand is die er helemaal in vastzit. Dan mag ik u Christus verkondigen. Vlucht naar hem. Vlucht naar zijn kruis. Vlucht naar de levende. En breek in zijn naam. Want het is overwonnen. Zie op hem. Hoe vast je ook zit. En leef juist vanaf nu onder zijn invloed. Verkeer veel bij hem. Zodat je zijn invloed gaat verspreiden. Juist bij de mensen over wie je bent gesteld. Mensen in je netwerk. Daar knappen mensen van op. Daar bloeien mensen van op. En ga zojuist bidden. Voor alle die over je gesteld zijn. Voor koningen. Voor rechters. Voor gezagsdragers. Voor leraren. Voor wie dan ook maar. Opdat er eer in onze landen woon. Ik ga samenvatten. 1. We hebben in de overheden en de rechtspraak niet alleen met mensen te maken. Achter de schermen zijn er ook machten actief. 2. Kwade machten stimuleren gezagsdragers om ruimte te geven en te laten aan onrecht. 3. Christus heeft aan het kruis de kwade machten overwonnen. Maar de kwade machten doen alsof er niets veranderd is. 4. De definitieve overwinning van de kwade machten zal zijn bij de terugkomst van Christus. Tot die tijd bidden wij, sta op, o God, oordeel de aarde. En 5. Ondertussen is het voor ons allemaal de vraag. In hoeverre laten wij ons door die overwonnen, maar kwade machten leiden. Amen. Gemeente, laat ons met elkaar danken en bidden. Heere, zo gunde u ons een blik achter de schermen. Er is meer dan wat wij zien op de schermen van vandaag als het gaat om het nieuws. Er is meer dan wat wij lezen in de krant. Er is een hele geestelijke wereld actief. Wat bent u groot, Heere, dat u staat in het midden van die vergadering. En wat bent u groot, o Heere Jezus Christus, dat u al die machten verslagen hebt aan het kruis. En dat u overal boven staat. U bent de koning der koningen en de Heere der Heren. Zo danken wij u dat u ons leert om ook de tijd van vandaag te duiden vanuit uw woord. In ieder geval de gebeurtenissen ook te zien in het licht van de schrift. Ook als het gaat om de val van ons kabinet, de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat heeft in ieder geval ook te maken met die wereld achter de schermen. En zo worden wij juist door deze leerdienst ook gedrongen om voorbeden te doen voor alle die ons regeren. Wij danken u voor hen, voor koningen en voor rechters. Wij danken u voor koningen, voor overheden, voor ministers, voor volksvertegenwoordigers, voor burgemeesters, voor wethouders, voor leden van de gemeenteraad. Wij danken u voor rechters, voor advocaten. Wij danken u voor politie en justitie. Wij danken u dat we niet in een chaos leven in deze wereld die gebukt gaat onder de gevolgen van de zondeval. Maar dat er op zoveel plaatsen een leefbare samenleving is. Wij danken u ervoor. En wij bidden u, gaat u de kwade beïnvloeding van de boze machten tegen, juist als het gaat om alle die ons regeren. En laat dat ook ons gebed zijn als christelijke gemeente. En wij belijden u ook onze nalatigheid daarin. Wij brengen hen zo allen voor uw troon. En wij danken u. Dat u, o Heer Jezus Christus, overwinnaar bent. En eenmaal zal het ook blijken dat het zo is. Wij bidden u voor een ieder die leiding geeft. Wij danken u ook dat u van mensen gebruik maakt. Maar we bidden u ook om wijsheid. Om uw geest, de geest van u, o overwinnaar, Heer Jezus Christus. Opdat wij uw invloed verspreiden. Juist ook bij de mensen over wie we zijn gesteld. Wij bidden u voor een ieder die weet van die verkeerde invloed. Daar zo makkelijk in meegaat. In ons pestgedrag bijvoorbeeld. Geef dat we ermee vluchten naar u, o Heer Jezus Christus. Wees met diegene die wellicht vastzit. In het onrecht bedrijven. En grote schade aanricht of aangericht heeft. Brengt u hem of haar bij u, o Heere Jezus Christus. Wij bidden u voor allen die onder het onrecht lijden. Dat kan in het klein, maar ook in het groot. U weet dat. Wees met allen die krassen op hun ziel hebben gevoeld, juist misschien ook wel in deze dienst. Breng ook hen bij u, Heer Jezus Christus. En geeft u ook de troost dat u ervan weet. En dat u eenmaal alles rechtzet. En dat u toewerkt naar die grote dag van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Wij bidden u voor de vervolgde kerk. Wat een onrecht is dat ook. Geeft u dat de broeders en zusters het mogen volhouden. Sterkt u hen in de strijd. En brengt u hen juist des te meer onder de invloed van u, o Heer Jezus Christus. Zegen zo ook alle die leiding geven, alle die gezag dragen. Op wat voor manier dan ook in deze samenleving. Wij zijn allen zwakke mensen,
Maar breng ons alle onder de invloed van U, o Heere Jezus Christus. En laat zo uw koninkrijk komen. We dragen elkaar zo ook aan u op, ook met het oog op de week die begonnen is. Wilt u ons alle gedenken? Hoe onze week er ook uitziet, waar u ons ook roept. U weet ook hoe het voor ons is in deze coronatijd. Geeft u ons wat we nodig hebben, juist ook moed, als we de moed dreigen te verliezen. Geeft u ons ook de gave van de volharding om trouw te zijn en te blijven in de dienst aan u. Wij dragen broeder Floor aan u op. Wilt u hem gedenken? O grote Christus, u die niet alleen de machten overwonnen hebt, maar u die alle gebrokenheid overwonnen hebt. U die erboven staat. Zo brengen we ook hem voor uw troon. En allen die met ziekte te kampen hebben in de gemeente of in ons netwerk, o grote Christus, gedenk. Blijf ons zo nabij. Neem wat niet goed was nog genadig weg. Wil ons met uw vleugelen dekken. Want u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Het onrecht gaat eraan, hebben we gehoord. En dat is nou echt om vrolijk van te worden. De dichter van Psalm 98 wordt er in ieder geval heel blij van. Dat is het slotlied. Laat al de stromen vrolijk zingen, want hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid, al het volk, omdat het wreed geweld moet zwichten, weggaat, wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, vers 4. Gaat u heen in vrede, ontvang de zegen van de drie enige God. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.